Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij 2 kinderen op in 2 huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Aflevering 372 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waar gebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Lieke Lemus in februari 2013 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema haat en wraak.
Haat of wraak is niet per se iets voor slechte mensen. Het is iets dat je overkomt. Ze zeggen altijd dat haat en liefde elkaars tegenovergestelde zijn. Maar volgens mij is haat eigenlijk altijd het gevolg van liefde en is dat de oorzaak. En wraak komt ook voort uit sympathie of respect. Goed, het overkomt je dus. Dit is een jeugdverhaal wat ik ga vertellen. Mijn jeugd bestond voor een groot deel uit voetbal. Ik moet erbij vertellen dat ik heel slecht was in voetbal, maar het was wel wat ik altijd deed. Na school ging ik altijd voetballen op het veldje bij mij in de wijk. Dat veldje dat heette het Luppie. En er was een hele grote groep jongens. Kennen jullie het? Dat zou heel raar zijn. Ja? Het was in Utrecht. Nee? Okay. En er was een hele grote groep jongens die daar altijd na school ging voetballen. En onze beste voetballer van het hele groepje was Harme. Harme was ook de topscorer van het kampioenselftal van de voetbalclub waar wij in het weekend dan ook gingen spelen. Alleen dan in clubverband. En Harme was met afstand de beste. Hij scoorde alles. Hij rende het hele veld over. Hij was supergoed. En hij had ook echt de ambitie om echt profvoetballer te worden. En dat zou wel kunnen gaan lukken. Bij het Luppie was verder ook nog een basketbalveldje en een speeltuintje. Maar wij zaten altijd in dezelfde hoek. En het was gewoon ons gebied. Het was echt een grote groep jongens van een stuk of 20 jongens. En ik was, ik denk 12 toen het begon en 16 ongeveer toen dat voorbij was die tijd. En als we klaar waren met voetballen, dan bleef altijd een gedeelte van die 20 jongens bleef hangen. En de andere, de brave jongens, waar ik ook bij hoorde, waar Harme ook bij hoorde, die gingen gewoon netjes naar huis om te eten thuis en Sesamstraat te kijken. En die andere jongens die bleven hangen, die hadden een andere ambitie, behalve voetballen, om ook een beetje criminaliteit op te zoeken. En die gingen, dat begon met kliko's omgooien, een beetje kut roepen. Maar dat werd ook gewoon vernielingen aanbrengen, weet je, autospiegeltjes van auto's trappen. Tuinen vernielen van mensen. En wij vonden dat op zich oké. Want het waren onze vrienden. En ze beschermden ons wel altijd. En het was ook wel ergens veilig dat je een veilig idee dat je die groep achter je had. Maar al vrij gauw werden ze ook bekend in de hele wijk. En werd er gesproken over de Luppie Gang. Wat gewoon jongens van 13, 14 jaar oud waren. Maar die wel af en toe in aanraking kwamen met politie. En die elke middag met ons mee voetbalden. Harme die werd op een gegeven moment ziek. Die kreeg vrij plotseling, dat is altijd plotseling denk ik, een hersenbloeding. Die was toen 14 jaar oud en die moest naar het ziekenhuis. En de sfeer op het voetbalveld veranderde een beetje. Hij was altijd de leider van het team, maar ook gewoon van de club. Hij maakte de opstellingen, hij trapte de bal af, Hij voorzag de wedstrijd altijd van commentaar. Vooral als hij zelf aan de bal was. Hij was ook heel grappig. Het was een hele grappige gozer. En omdat hij zoveel vertrouwen had in het voetballen waarschijnlijk. Ja, dan voel je je goed en dan word je automatisch een leiderfiguur. Hij moest naar het ziekenhuis en revalideren. En hij kreeg medicijnen, prednison krijg je dan. En hij was heel mager en behendig. Maar hij werd heel dik en lomp. En hij was nog steeds even grappig. Maar hij kon gewoon niet meer voetballen. Dus toen hij na volgens mij echt 5-6 maanden weer uit het ziekenhuis kwam. Toen kwam hij wel weer naar het Lupi om bij ons te zijn. En om commentaar te geven. Want voetballen, dat kon hij echt meer. Hij zat dus meestal gewoon op een bankje aan de zijkant een beetje te kijken. En toen op een gegeven moment toen gebeurde het dat een van de jongens die bij de basket speelde. Die was daar wel vaker. Dat was Joost. Was dat. Ja, we kenden hem allemaal wel. Hij deed nooit met ons mee en wij deden ook nooit met hun mee. Die begon dingen te roepen tegen Harmen. Die zei dikzak en plofkop. En dat lijkt niet zo heel erg. Maar op dat moment was dat iets heel geks. We hadden net onze held weer terug. En we beseften hoe klein die was geworden. En wat er allemaal mis was gegaan. En voordat ik ook door had wat er was gebeurd, was die Joost alweer verdwenen. Maar het overkwam mij dat ik dacht, er moet iets gebeuren. Dus ik ging erachteraan. Ik wist waar die woont. Ja, in een wijk, weet je, waar iedereen altijd woont. Dus ik ging naar zijn huis. En omdat ik wist, de Lupi gang staat achter mij. Kan ik dit gewoon doen? Ik ben veilig. Belde ik bij hem aan. En zijn moeder deed de deur open. En die had serieus een theedoek om haar schouder. En ik zei, hallo, is Joost thuis? Ik zal even voor je kijken. Ze loopt weer terug het huis in en ik doe een paar passen naar achter om te kijken waar de Lupi gang blijft. Want ik wist, die zullen wel automatisch mee zijn gekomen. Maar die waren helemaal aan het einde van de straat, kwamen ze gewoon rustig de hoek omgeschokt. Die waren nog heel ver weg. En ik had al aangebeld en ik had eigenlijk helemaal geen plan. Ik wist niet wat ik moest doen. Dus ik draai me om terug naar dat huis. En daar staat Joost. En Joost is, ik denk een jaar ouder dan ik. Maar ook wat groter en wat sterker. En die twijfelt geen moment. Die haalt uit met rechts. En die bam, geeft me vol een hoek onder mijn oog. Dus ik val neer, denk ik. Ik weet niet, misschien dat het even zwart werd. En Joost verdwijnt weer het huis in. En op dat moment komt die groep aangelopen. En die raapt mij op. Die probeert aan te bellen, maar Joost weet natuurlijk, ik had natuurlijk verraden wat het plan was, blijkbaar. Maar in ieder geval had ik toen opeens een dik blauw oog en ik had heel veel pijn. En dat maakte de situatie nog erger, dat gaf iedereen nog meer reden om wraak te nemen op Joost. Wat uiteindelijk niet is gebeurd, want de jongen is nooit meer zijn huis uitgekomen. Ja. Zijn moeder is nog wel aan het raam verschenen met die theedoek om de schouder. En een half jaar later, Harmen was toen 16, kreeg hij nog een hersenbloeding en overleed hij. Wat heel verdrietig was en wat heel raar is. Maar toen dacht ik wel, het heeft wel een reden. Het komt ergens vandaan en het gaat niet zomaar ergens over. Die zwarte rand onder mijn oog was een soort van rouw afscheid voor Harmen. Dank u wel.
Dat was een verhaal van Liekele Moes. Liekele is acteur en schrijver. Echt gebeurd is een verhalenmiddag die iedere derde zondag van de maand, dus bijvoorbeeld komende zondag, wordt gehouden in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Onze middagen zijn helaas altijd snel uitverkocht, omdat er in Toemler maar 150 mensen passen. Maar, en nu komt dus het goede nieuws, op 15 november aanstaande organiseren we een speciale editie van Echt Gebeurd in het Oude Luxor in Rotterdam. En in het theater past veel meer publiek. Koop dus je kaarten voor onze Rotterdamse editie. En die is dus op dinsdagavond 15 november. Meer informatie vind je op www.echtgebeurd.net, waar je je trouwens ook kunt opgeven als verteller of als vriend van de show. Onze redactie bestaat uit Micha Wertheim, Bijke Aarts, Tom van Rooyen, Renette Kwakkenbos en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze productieleider is Hanna Ebbingen. De zaaltechnicus voor deze aflevering was Nicolaas Vrijman. En de aflevering werd gemonteerd door Gijsbert van der Wal. Hopelijk tot volgende week. En nu allemaal braaf naar huis en Sesamstraat kijken.